Geweldig om van die mooie liederen te zingen over de grootheid van God. Hoe groot zijt gij? Hoe kunnen we dan niet meezingen? Het is toch heerlijk om deze woorden tot je door te laten dringen. En God is groot in de grote dingen, dat kunnen we zien in het heelal. Maar God is ook groot in de kleine dingen. En ik hoop dat jullie allemaal een beetje uitgerust zijn deze morgen. En dat je een lekker ontbijt hebt gehad. Ik zie ook Jona zitten. Heb je ook lekker ontbeten, Jona, vanmorgen? Wat heb je gehad voor je ontbijt? Brood. Wat zat erop? Vlokken. Hou, kijk. Nou, wij hebben ook een heerlijk ontbijt gehad. Dan moet ik even een paar plaatjes terug. Even kijken. Nog eentje terug. Ja, deze. Zo ongeveer zaten wij vanmorgen aan het ontbijt. Wij hadden geen vlokken. Maar zoals je ziet, hadden wij wel 4 soorten hagelslag. He? Dus ook in die dingen, daar mag je van genieten. En we hebben altijd, we hebben 4 soorten, maar we hebben ook altijd hagelmix. Dat is zwart en wit door elkaar. En wat het leuke daarvan is, Marianne koopt het altijd bij de Lidl. Aan de achterkant van dat, als hij het doet, even het volgende plaatje alsjeblieft. Kijk, aan de achterkant, het is niet helemaal duidelijk, maar er staan 2 plaatjes op. En die 2 plaatjes die lijken sprekend op elkaar. Alleen als je heel goed kijkt, dan zie je toch dat er 7 verschillen in zitten. Die zie je op het eerste gezicht niet. Maar als je er echt een poosje naar kijkt, dan zie je toch dat er een paar dingetjes net een beetje anders zijn. Nou, en zulke plaatjes, die staan ook in de Bijbel. En één zo'n plaatje wil ik vanmorgen eens kijken met elkaar. Dit plaatje staat in Matteüs 25, vers 1 tot en met 13. En dan gaat het over 10 meisjes. Waarvan gezegd wordt dat er 5 wijs zijn en 5 zijn er dom. En wat is nou het verschil tussen die 2? Nou, we gaan het eens even lezen. Matteüs 25, vers 1 tot en met 13. Juist. Dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 meisjes die hun lampen namen en op weg gingen de bruidegom tegemoet. 5 van hen waren wijs en 5 waren dwaas. Zij die dwaas waren, namen wel lampen mee, maar geen olie met zich mee. De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. Toen de bruidegom uitbleef, werden allen slaperig en vielen in slaap. En te middernacht klonk er een geroep. Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten hem tegemoet. Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde. De dwazen zeiden tegen de wijzen, geef ons van uw olie, van onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden, in geen geval, anders is het misschien niet genoeg voor u en ons. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. Toen ze weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom. En zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen, naar de bruiloft. En de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere meisjes die zeiden, Heer, Heer, doe ons open. Hij antwoordde en zei, voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des Mensen komen zal. Dus we hebben te maken. We hebben te maken met 10 meisjes. 5 wijze en 5 domme meisjes. En zo op het eerste gezicht zie je helemaal niet wat het verschil is. En misschien is het verschil aan de buitenkant ook wel helemaal niet te zien. En toch is het echt een wezenlijk, een cruciaal verschil. Want wat zie je aan het einde van het verhaal, van de gelijkenis? De 5 wijze meisjes mogen wel naar binnen, maar de 5 domme meisjes die kunnen niet meer naar binnen. Nou, en daarom is het zo belangrijk om te weten, waar zit nu dat verschil in? En wat kunnen wij daarvan leren? Wat heeft deze gelijkenis ons te zeggen? Wat wil de Heer Jezus ons daarmee duidelijk maken? Nou, het gaat natuurlijk over een bruidegom die zijn bruid komt halen. Dus het gaat over een bruiloft. En als dat in de Bijbel staat, dan gaat het natuurlijk over een Joodse bruiloft. Dus om een beetje te weten van, ja, om dit te begrijpen, moeten we een beetje weten hoe een Joodse bruiloft in elkaar zit. Nou, daar hebben we het al eens vaker over gehad, maar dat is alweer een tijdje geleden. Dus ik zal het nog even in het kort vertellen, om het nog even op te frissen. Nou, wanneer het tijd was voor een Joodse jongen om te trouwen, dan zocht zijn vader of hij zelf zocht een geschikte bruid. En dan ging hij samen met zijn vader ging die naar de ouders van de bruid. En ook de bruid was daarbij, gingen ze op bezoek. En dan namen ze vier dingen mee. De bruidschat, het huwelijkscontract, geschenken voor de aanstaande bruid. Maar ze namen ook een zak wijn mee en een beker. En als ze het dan eens konden worden over het huwelijkscontract, dan werd het verbond bekrachtigd door het drinken van een beker wijn. De aanstaande bruidegom schonk dan wijn in een beker, hij dronk er zelf uit. En die gaf het ook aan zijn aanstaande bruid. En als zij eruit dronk, dat was eigenlijk haar ja-woord. Daarmee zei ze eigenlijk, ja, ik wil jouw bruid zijn. Ik wil mijn leven aan jou toewijden. Nou, dan was het huwelijk weliswaar gesloten, maar het feest liet nog even op zich wachten. En ook het echt samenleven als man en vrouw liet nog even op zich wachten. Want de bruidegom ging gewoon weer terug naar het huis van zijn vader. En de bruid bleef ook nog gewoon bij haar ouders wonen. En de bruidegom die ging thuis, daar ging hij een huis bouwen voor zijn bruid en voor hemzelf. En pas als dat klaar was, kwam hij terug. En het kon wel 1 à 2 jaar duren. En maar wanneer dat was, dat wist hij niet. Want zijn vader moest het keuren. En pas als zijn vader zei, van, nou is het goed, nu mag je je bruid gaan halen. Dan ging hij terug, dan ging hij zijn bruid halen. Nou, dan ging hij samen met zijn vrienden, gingen ze in optocht naar het huis van de ouders van de bruid. Ze zongen, ze hadden de shofar bij zich, dus ze maakten een hoop lawaai. Dus je kon ze al van verre aan horen komen. En als ze dan bij het huis van de bruid waren, dan werd ze zo snel mogelijk meegenomen, gewoon meegegrist. Bruid en bruidegom werden op draagstoelen gezet. En zo gingen ze in optocht terug naar het huis van de vader van de bruidegom. Want daar werd het bruiloftsfeest gevierd. Nou, die bruid wist natuurlijk niet precies wanneer haar bruidegom zou komen. Maar als ze soms die tekens had, van die signalen van hij kan elk moment komen, dan zorgde zij dat ze klaar was. Haar vriendinnen, de bruidsmeisjes, zorgden ook dat ze klaar waren. Zodat ja, als die bruidegom kwam, dat ze meegingen in de optocht. En die bruidsmeisjes zorgden dan voor de verlichting. Nou, wat hebben wij hier nou mee te maken? Wat heeft ons dat te zeggen? Nou, zoals we weten, is de Joodse bruiloft is eigenlijk een plaatje van het plan van God. Een schabloon. De Heer Jezus is onze bruidegom. Hij heeft het huis van zijn vader verlaten en is op zoek gegaan naar een bruid. De gemeente. En voor deze bruid heeft hij de hoogste prijs betaald die je maar kunt bedenken. Ook heeft hij samen met degene die zijn bruid willen zijn, ook de beker gedronken. En hij heeft ook gezegd, drink daaruit. En als je bij zijn bruid hoort, mag je daar ook uit drinken. En nadat hij dat gedaan heeft, is de Heer Jezus weer teruggegaan naar het huis van zijn vader. Om voor ons een plaats klaar te maken, om voor ons een woning te maken. En pas als hij daarmee klaar is en zijn vader het tijd vindt en toestemming geeft, dan zal hij ook weer terugkomen om ons op te halen voor het grote bruiloftsfeest. En de Heer Jezus had dit al aangekondigd en dat staat in Johannes 14, de versen 2 en 3. Ik denk dat ik dat ook hier op gezet heb. En dan zegt de Heer Jezus, in het huis van mijn vader zijn veel woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben, want ik ga heen om voor u een plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en voor u een plaats bereid heb, dan kom ik weer. En dan zal ik u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. Nou, dat noemen we wel de opname van de gemeente, maar je zou het ook kunnen noemen de hemelvaart van de gemeente. En ook Paulus spreekt daarvan. En dat staat in 1 Thessalonicenzen 4, vers 16 en 17. En er staat, want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bezuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken. Naar de ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Dit gaat erover dat de Heere Jezus ons komt halen voor het grote bruiloftsfeest. En dat is ook waar deze verzen uit Matthäus 25 over gaan. En het is wel goed om even te vertellen, dit is nog niet de daadwerkelijke wederkomst van de Heere Jezus naar deze aarde. Dat gaat gebeuren nadat het bruiloftsfeest gevierd is. Dan zal de Heere Jezus terugkomen naar deze aarde. Dan zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. En dan zal hij koning worden over deze aarde. Zoals ook de engel Gabriel al gezegd heeft tegen Maria toen hij de geboorte van de Heer Jezus aankondigde. Toen zei de engel, deze, de Heer Jezus, zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En de Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal als koning over het huis van Jacob heersen tot in eeuwigheid. En zijn koningschap zal geen einde nemen. Dan zal ook die vrede er op aarde zijn waar we met kerstfeesten al zo lang over zingen. Maar deze terugkeer van de Heer Jezus die vindt pas plaats na de bruiloft van het Lam. Maar dat is wel iets waar we naar uit mogen kijken. Dat dan de aarde vol zal zijn van de heerlijkheid van God. En dat loopt uit op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde waar we net ook van die prachtige teksten over gelezen hebben. Het is soms goed om het einde van het boek te lezen om te zien hoe het afloopt. En het loopt goed af. Maar waar we nu op dit moment vol verwachting naar uit mogen zien, is naar het moment dat de Heer Jezus ons als zijn bruid komt halen voor het grote bruiloftsfeest. En we mogen ons daarop voorbereiden. De Joodse bruid die bereidde zich daar ook op voor, want die beker waar ze samen uit gedronken hadden, die bleef bij de bruid. En daar kon ze dan steeds uit drinken. En steeds als ze uit die beker dronk, dan dacht ze aan de bruidegom. En dan dacht ze eraan, aan de dag dat hij haar zou komen halen. Maar ook reinigde ze zich. Ze nam een bad. De mikwa wordt dat genoemd. En dat is ook precies wat de bedoeling is van het uitzien naar de komst van onze bruidegom, de Heer Jezus. En Johannes schrijft er ook over in zijn eerste brief. Daar schrijft hij, geliefden, nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat we zullen zijn, maar we weten dat als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn. Want we zullen hem zien zoals hij is. En dan zegt hij deze woorden, en een ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zich zoals hij rein is. Het leven hier op aarde, als we wachten op onze bruidegom, is een voorbereiding, een leerschool voor de eeuwigheid. Maar er is nog een reden, behalve dat hij ons komt halen voor het grote bruiloftsfeest, is er nog een reden waarom de Heer Jezus zijn gemeente komt halen. Hij wil ons namelijk redden voor de oordelen die over de wereld zullen komen. En dat kunnen we lezen in Openbaring 3, vers 10. Daar zegt de Heer Jezus tegen zijn gemeente, omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten, zal ook ik u bewaren voor de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen die op de aarde wonen. En de uitdrukking hen die op de aarde wonen heeft in het boek Openbaring betrekking op de goddeloze mensen, de ongelovige mensen. Want nadat de Heer Jezus zijn gemeente heeft opgenomen, zal er een verschrikkelijk oordeel over deze aarde komen. Wordt ook wel de grote verdrukking genoemd. Daarover kunnen we lezen in het boek Openbaring. En ook daaruit wil de Heer Jezus ons redden. Hij wil ons niet alleen redden van het oordeel van de hel, maar ook over het verschrikkelijke oordeel dat over de aarde zal komen. En dat blijkt ook uit het gedeelte wat we gelezen hebben. We moeten altijd de Bijbel in zijn verband lezen. En Matthäus 25 begint met het woordje dan. Dus dat wijst terug naar het laatste gedeelte van Matthäus 24. En wat lezen we daar? Ik begin even bij vers 36, daar staat ook die woorden. Maar die dag en dat uur van zijn komst dus, is aan niemand bekend. Ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan mijn Vader. En in dit gedeelte wordt de komst van de Heer Jezus voor zijn gemeente vergeleken met de dagen van Noach. Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot aan de dagen waarop Noach de ark binnenging en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. De mensen waren gewoon met hun leven bezig, eten, drinken, trouwen, en dat terwijl er een oordeel boven hun hoofd hing. Maar daar wilden ze niets van weten, totdat Noach en zijn familie in de ark waren. En totdat het water kwam, en misschien waren er toen ook wel mensen die naar de ark renden en op de deur bonsden van, doe ons open. Maar het was te laat. En dan gaat dat gedeelte verder. En er staat, in die tijd, dan zullen er twee in het veld zijn. Eén zal aangenomen worden, één zal achtergelaten worden. Of twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen. Eén zal aangenomen worden en één zal achtergelaten worden. Of twee zullen in één bed zijn. Eén zal aangenomen worden, één zal achtergelaten worden. Ook maakt de Bijbel nog de vergelijking met de dagen van Lot. Daar staat ook de mensen van Lot. Ze aten, ze dronken, ze kochten, ze verkochten, ze planten, ze bouwden. Maar op de dag waarop Lot uit Sodom ging, regende vuur en zwavel van de hemel en verdelgde hen allen. Zowel Noach als Lot werden uitgered uit het oordeel. Ook Henoch is daar een mooi voorbeeld van. Van Henoch staat er niet zoveel in de Bijbel. Maar er staat wel, Henoch wandelde met God en hij was niet meer, want God had hem opgenomen. En als je het goed bestudeert wat er staat en je kijkt goed naar de jaartallen, dan zie je dat Henoch precies vlak voor de zondvloed is opgenomen. Ook Henoch is uitgered, is opgenomen, voordat Gods oordeel over de wereld kwam. Nou, we gaan even weer terug naar Matteüs 25. Matteüs 25, die eerste 13 versen, gaan dus over het moment dat de Heer Jezus terugkomt om zijn gemeente, zijn bruid, op te halen. En er zijn dus die vijf wijzen en die vijf domme meisjes. Ik weet niet of ik daar nog een plaatje weer van had. Nee, doet het niet. Maakt niet uit. Ja, dat is het. Er zijn dus vijf wijzen en vijf domme meisjes. En aan de buitenkant kun je niet zien wie zijn nou die wijzen en wie zijn nou die domme. Eigenlijk zijn er veel meer overeenkomsten tussen die twee groepen meisjes. Alle tien namen ze hun lampen. Alle tien trokken ze uit de bruidegom tegemoet. Dus ze keken allemaal uit naar de komst van de bruidegom, de Heer Jezus. Alle tien werden slaperig en sliepen in. Het was niet zo dat de domme in slaap vielen en de wijze niet. Nee, alle tien sliepen ze in. En alle tien horen ze de aankondiging van de komst van de bruidegom. En alle tien worden wakker. En alle tien staan op. En alle tien maken hun lampen in orde. En dan wil ik even laten zien hoe dat in zijn werk ging. Ik heb een wijs meisje bereid gevonden om mij eventjes te helpen. En die zal even het lampje aansteken zoals de wijze meisjes dat deden. Ja, dat ging zo. Even wachten hoor. Dan heb ik eigenlijk nog iemand nodig. Maar er zijn geen domme meisjes, dus we zullen ook die andere even aansteken. Nou, ze doen het allebei. Dus wat dat betreft zou je zeggen, er is niet zoveel verschil tussen de wijze en de domme meisjes. Maar het is slechts een kwestie van tijd, zoals je zult zien. En dan is het ook vrij snel te zien welk lampje van de domme meisjes is en welke van de wijze meisjes. Kijk, want dat lampje van de domme meisjes gaat uit. En hoe komt dat nou? Ze hadden geen olie meegenomen. En als je geen olie in een olielampje doet, dan duurt het niet zo lang. Of dat lontje brandt op en je lampje gaat uit. Nu, op het moment dat ze hun lampjes in orde gaan brengen, komt openbaar wie wijs is en wie dom. Maar het was al veel langer bekend. Want waar is het nou fout gegaan? Het is fout gegaan bij de voorbereiding. Toen de meisjes thuis hun tassen inpakten voor het bruiloftsfeest, hun spulletjes bij elkaar pakten. Die domme meisjes namen wel een olielampje mee, maar geen olie. Dat kun je inderdaad wel dom noemen. Kun je het voorstellen, als je gaat kamperen in het donker bos en je zegt neem een zaklantaarn mee en geen batterijen. Ja, dan heb je aan je zaklantaarn ook niks. Dus daar heb je niks aan. En hoe kan het nou dat het misging bij die voorbereiding? Waarom hebben die meisjes nou niet die olie meegenomen? Dat staat er niet, maar ik heb zo zitten denken wat misschien de oorzaak zou kunnen zijn. Misschien hebben ze er gewoon helemaal niet over nagedacht om olie mee te nemen. En misschien hadden ze er gewoon helemaal geen zin in om naar de olieboer te gaan. En misschien waren ze gewoon helemaal niet mee bezig. Er waren op dat moment hele andere dingen die hun aandacht opeisen. Die waren veel leuker. En daarom waren ze daar druk mee bezig. En misschien dachten ze wel van, nou, zo vaart zal het niet lopen hoor. We zien wel. Weet je wat nou het erge is? Daarbij de voorbereiding gaat het mis. Maar op het moment dat het openbaar komt, is het te laat. Als je een olielamp wil laten branden zonder olie, dan duurt het niet zo lang of je lampje gaat uit. Dat hebben we net gezien. Want het lontje is zo opgebrand. En zeker als je een kort lontje hebt. Daarom heb je olie nodig. Want die olie trekt door het lontje heen naar buiten. En het is de olie die brandt. En het is de olie die licht geeft. De Heer Jezus zei ook, ik ben het licht van de wereld. Maar hij zei ook, jullie zijn het licht van de wereld. Nou, als dat Heer Jezus het licht van de wereld is, dat geloof ik wel. Want hij is het waarachtige licht dat in de wereld kwam. En in hem is in het geheel geen duisternis. Dus dat geloof ik wel. Maar hij zegt ook, jij en jullie zijn het licht van de wereld. Nou, daar heb ik wat meer moeite mee. Want als het aan mij ligt, is mijn lontje ook zo opgebrand. En daarom is het zo nodig dat ons innerlijk gevuld is met de Heilige Geest. Met de kracht van God. Dan hoeven wij alleen maar een lamp te zijn met een lontje. En dan kan God met zijn kracht door ons heen naar buiten komen. En dan kan hij het licht zijn in mijn leven. In 2 Korinthe 4 vers 7 staat het heel mooi. Daar wordt gezegd, of tenminste Paulus zegt daar, wij zijn een schat. Of nee, wij hebben een schat in aardevaten. Wij zijn maar een aardevat. En een aardevat is niks aantrekkelijks. En het is ook kwetsbaar. Als je het laat vallen, dan is het kapot. Maar in die schat, zegt Paulus, daar zit een schat. In ons woont de volheid van God. En daarom is de kracht die alles te boven gaat, niet van ons, maar van God. Als de Heilige Geest in ons woont, dan kan hij zichtbaar worden in ons leven. Dan doet hij het door ons heen, gewoon op een ontspannen manier. En dan kan je gewoon, zoals ik dat laatst nog had, ben ik bij een klant en dan opeens heb je zomaar een gesprek. En dan kan je getuigen van de hoop die in je is. En dan kan je getuigen dat je uitziet naar de bruidegom die je komt halen. En dat is precies waar het om gaat. Wij zijn maar een aardevat, maar woont de Heilige Geest in ons. Dat is waar het om gaat. En wanneer komt de Heilige Geest in ons wonen? Nou, de Heilige Geest komt in ons wonen door wedergeboorte. Daarom zei de Heer Jezus ook tegen Nicodemus, Nicodemus die fariseeën die 's nachts bij hem kwam, als je niet wederom geboren wordt, Nicodemus, dan kun je het koninkrijk van God niet binnengaan. De Heer Jezus had ook tegen Nicodemus kunnen zeggen: Nicodemus, als jij geen olie in je lamp hebt, dan kun je de bruiloftzaal niet binnengaan. Dat is eigenlijk precies hetzelfde. En ook bij Nicodemus kon je niet aan de buitenkant zien dat hij geen olie in zijn lamp had. Net als bij die 5 domme meisjes. Nicodemus was al erg godsdienstig. Hij wist heel veel van de Bijbel. Hij werd zelfs de leraar van Israël genoemd. Nicodemus erkende dat de Heer Jezus door God gezonden was als leraar. En hij erkende ook dat de tekenen die de Heer Jezus deed, dat dat niet anders kon dan dat God met hem was. En toch zag Nicodemus niet wat hij miste. Maar gelukkig doorzag Jezus wel gelijk wat Nicodemus miste. Nicodemus had geen olie in zijn lamp. Hij was niet wederom geboren. En alle godsdienst die hij deed kwam er voort uit zijn eigen kracht. En in zijn grote liefde spreekt de Heer Jezus hem hierop aan. En als ik dan die reactie van de Heer Jezus lees, dan komt dat op mij best wel een beetje bot over, dat hij gelijk zegt: Nicodemus, je moet opnieuw geboren worden. Terwijl Nicodemus eigenlijk van die complimenten maakt naar de Heer Jezus. Hij komt bij hem en dan zegt hij van: wij erkennen dat u door God gezonden bent als leraar. Wij erkennen dat niemand die tekenen kan doen die u doet, tenzij God met hem is. Maar het lijkt wel of de Heer Jezus die woorden helemaal niet hoort. De Heer Jezus die gaat regelrecht naar de kern van het probleem. Hij legt zo de vinger op de zere plek en zegt: Nicodemus, je bent niet wederom geboren en dan kun je het koninkrijk van God niet eens zien. En weet je waarom hij dat deed? Dat deed hij in zijn grote liefde. We hebben vanmorgen die teksten met elkaar gelezen. Ook uit Johannes 3, waar de Heer Jezus tegen Nicodemus spreekt. En ook die belangrijke teksten, Johannes 3, vers 16 en 17, die spreekt hij uit naar Nicodemus. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. En God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, omdat hij de wereld wilde veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Dat zegt de Heer Jezus ook tegen Nicodemus. En misschien ben je hier vanmorgen, of kijk je thuis mee en weet je van jezelf: ik ben ook nog niet wederom geboren. De Heilige Geest woont nog niet in mij. Eigenlijk heb ik het zelf nog voor het zeggen in mijn leven, want ik heb mijn leven nog niet overgegeven aan hem. Dan zegt de Heer Jezus ook vanmorgen tegen u en tegen jou, in zijn grote liefde: als je niet opnieuw geboren bent, dan kun je het koninkrijk van God niet binnengaan. En gelukkig was het voor Nicodemus nog niet te laat om naar de olieverkoper te gaan. En voor jou en voor u is het ook nog niet te laat. Hij is ook hier vanmorgen aanwezig. En hij is ook gewoon bij je thuis. Hij geeft zijn geest, zijn olie, wil hij aan je geven. En hij wil hem overvloedig geven. Maar stel het niet uit, want we weten niet wanneer de bruidegom komt. Maar de tekenen wijzen erop dat het niet zo lang meer zal duren. En dat is niet alleen de coronacrisis, maar ook als we naar Israël kijken, dan weten we, het zal niet zo lang meer duren. En daarom vertelt de Heer Jezus ook deze gelijkenis. Want hij wil niet dat je achterblijft. Hij is gekomen om ons te redden van de zonde en om ons deel te maken van zijn bruid. En ik geloof, de Heer Jezus, die ziet er ongelooflijk naar uit om zijn bruid te halen. Hij verlangt naar dat moment dat de Vader zegt: ga maar. En zij die gereed waren, gingen met hem de bruiloftszaal binnen. Daarom, als je gereed bent, als de Heer jou kent, dan mag je met hem naar het huis van de Vader. Als hij komt. En dan mag je met hem de bruiloftzaal binnengaan. En dat is echt ongelooflijk bijzonder. En ik wil nog even terug naar twee laatste teksten. Teksten die je eigenlijk bijna niet kunt bevatten. Maar er staat dit in 1 Johannes 3, vers 2. Wij zijn nu al kinderen van God. Want wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard. Dat weten we nog niet ten volle. Maar iets weten we al wel. We weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen. Want dan zien we hem zoals hij is. Als de Heer Jezus komt om ons te halen, dan zullen we in een ondeelbaar ogenblik veranderd worden. En er staat er, dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen. En dit sterfelijke, onsterfelijkheid. En zoals we het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, namelijk van Adam, zo zullen we straks het beeld van de hemelse dragen, van Christus. Straks zullen we oog in oog met hem staan. We zullen hem zien van aangezicht tot aangezicht. Dan mogen we hem zien zoals hij is. En als we dit vooruitzicht hebben, dan kunnen we vanuit een heel ander perspectief in het leven staan. En nog één vers, daar wil ik mee afsluiten. Filippenzen 3, vers 20 en 21. Kan ik het laatste nog even opzetten, het laatste vers. De laatste dia graag nog even. Ja. Daar staat, want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als verlosser verwachten. En er staat er, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt. Dat is bijna niet te bevatten, hè, wat je hier leest. Eigenlijk, ik kan me dat niet eens voorstellen, laat staan dat ik het over kan brengen. Maar het is wel wat het woord van God zegt. Het is niet iets wat mensen verzinnen, het is niet iets wat we zomaar leuk vinden. Dit is het woord van God. Als de Heer Jezus straks zijn bruid komt halen, dan zal op dat moment zal ons vernederd lichaam veranderd worden, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt. Dan zullen we aan hem gelijk zijn. Dit is bijna niet te bevatten, dit voor te stellen. Maar dit is wel waar we naar uit mogen zien. Laten we vol verwachting uitzien naar de komst van onze bruidegom. Laten we nog bidden en danken met elkaar.